Goedemorgen. We zijn met een hoop mensen vanmorgen. Maar ik vroeg me af, wie van jullie waren erbij aan het begin van dit seizoen bij de startdienst? Het is alweer even geleden. Ik denk dat ook een hoop mensen er niet bij waren. Maar als je er wel bij was, herinner je misschien het sketchje wat Arie en ik deden. Dat Arie steeds opnieuw dezelfde Bijbeltekst kwam voorlezen. Ik had de tekst ook weer even boven de weekmail gezet. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En waar het toen om ging is, soms krijg je die herhaling zo vaak en zo vaak, dat je op een gegeven moment denkt, nou weet ik het wel. Dat heb ik niet meer nodig. Maar dan kun je wel eens de inhoud ervan gaan mislopen. Dat het oude er toch weer is. En daarom hadden we als jaarthema genomen, nieuw en opnieuw. Want we hadden het idee, het is goed om al die eigenlijk de basis van ons geloof allemaal weer eens te gaan herhalen. Zodat we door die herhaling weer helemaal vernieuwd kunnen worden. Dat nieuwe leven met Jezus kunnen gaan leven. En juist die herhaling is daar zo belangrijk voor. Want er komt zoveel op ons af in deze maatschappij dat we die herhaling steeds weer nodig hebben. En we hebben ervoor gekozen in deze onderwijsseries om die basisbeginselen te herhalen vanuit het boek Romeinen. Het Romeinen zet heel mooi uiteen. Wat is het goede nieuws? Wat houdt dat nieuwe leven nou in? We hebben het najaar dat goede nieuws herhaald. Ik ben er zelf ook weer echt enthousiast van geworden. Ik denk, yes, dit is gewoon het goede nieuws. Waar we deel van mogen zijn en wat we mogen gaan uitdelen. En nu bespreken we hoofdstuk 6 tot en met 8. En dat gaat vooral over het nieuwe leven. Hoe leef je nou dat nieuwe leven? En René is daar vorige keer mee begonnen. En die heeft verteld, wat betekent nou de doop? Het begraven worden, sterven van jezelf en het weer opstaan met Jezus in dat nieuwe leven. Ik vond dat hij dat prachtig deed. Het was echt gewoon eigenlijk weer een krachtig statement. Dat je beseft van, dat is er gebeurd toen wij werden gedoopt. Wij zijn overgeplaatst van de dood naar dat leven. Die positie, daar vanuit mag ik mijn nieuwe leven gaan leven. Maar ja, dat is dan wel onze nieuwe positie. Maar ondertussen staan we gewoon met onze voeten nog steeds in de klei. We hebben datzelfde sterfelijke lichaam. De omstandigheden zijn vaak hetzelfde. De wereld is hetzelfde met al zijn uitdagingen, met zijn zonden, met zijn gebreken. En ondertussen zijn we hier gewoon nog. Dus ja, een nieuw leven, prachtig. Een nieuwe positie in het leven in plaats van in de dood. Maar wat verandert er nou eigenlijk? Nou ja, Paulus stopte niet na de eerste helft van hoofdstuk 6. Hij heeft nog een paar hoofdstukken nodig om dat verder uit te werken. En dat gaan we ook met elkaar doen. Als mensen vorige keer dachten bij René van, ik heb toch nog wel wat dingen gemist. Dan komt dat omdat Paulus dat gewoon nog niet besprak in dat hoofdstuk. Want we proberen dus de lijn van Paulus te volgen. En steeds dat stukje te nemen wat hij onder de aandacht brengt. Dat is niet het complete nieuwe leven, maar dat is steeds een stukje. En we gaan dus door de Bijbelboek Romeinen heen. We nemen steeds een stukje van het nieuwe leven en daar zoomen we even op in. We gaan naar de tweede helft van Romeinen 6. En daar gaat Paulus eigenlijk uitwerken van, wat verandert er nou in ons gewone lichaam hier op aarde? Wat is er veranderd in dat nieuwe leven? We gaan lezen Romeinen 6, vers 12 tot 23. En we lezen het in eerste instantie uit de Bijbel in gewone taal. Omdat het zo fijn alledaags binnenkomt voor iedereen te begrijpen. Vanaf vers 12, Romeinen 6. We leven nog als sterfelijke mensen met verkeerde verlangens, maar daar mogen we niet aan toegeven. Want dan zou de zonde opnieuw macht over ons krijgen. Wij zijn vanuit de dood naar het leven gegaan. Doe daarom geen verkeerde dingen meer, want daarmee leef je in dienst van de zonde. Maar doe het goede, want alleen dan leef je in dienst van God. De zonde zal geen macht meer over ons hebben, want ons leven wordt niet bepaald door de Joodse wet, maar door Gods goedheid. Betekent dit dat we kunnen doorgaan met het doen van verkeerde dingen? Nee, natuurlijk niet. Jullie weten hoe het gaat met slaven. Als je slaaf wordt van iemand, dan is hij je meester. Dan moet je hem gehoorzamen. Nu vraag ik jullie, Wie is jullie meester? Is dat de zonde die leidt tot de dood? Of zijn jullie gehoorzaam aan God, zodat jullie gered worden? Gelukkig kan ik God danken, want jullie waren eerst slaven van de zonde, maar nu zijn jullie gehoorzame knechten geworden in dienst van het goede nieuws. We zijn bevrijd uit de macht van de zonde. We zijn nu slaven van de God die ons wil redden. Ik zeg expres slaven, ook al klopt dat misschien niet helemaal. Anders begrijpen jullie het misschien niet. Vroeger lieten jullie je leiden door verkeerde verlangens. Jullie gedrag werd slechter en slechter. Nu moeten jullie je laten leiden door het goede. Jullie moeten leven als mensen die bij God horen. Vroeger waren jullie slaven van de zonde. Toen hadden jullie niets te maken met de God die jullie wilde redden. En hoe leefden jullie toen? Jullie deden slechte dingen waar je je nu voor schaamt. Zo'n leven leidt tot de dood. Maar nu zijn jullie bevrijd van de zonde. Nu zijn jullie slaven van God. Nu leven jullie als mensen die bij God horen. Zo'n leven leidt tot het eeuwige leven. Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Maar wie bij God hoort, krijgt het geschenk dat God ons wil geven. Het eeuwige leven, dankzij onze Heer Jezus Christus. Toen we in de herfst begonnen aan het boek Romeinen, viel mij het eerste vers van Romeinen op, waar Paulus zichzelf voorstelt. En daar stelt hij zich voor, in veel vertalingen staat er, als dienstknecht van Jezus Christus. Maar als er hier in dit gedeelte het woord slaven wordt gebruikt, dan gebruikt Paulus daar precies datzelfde woord. Slaaf. Paulus introduceert zichzelf als slaaf van Christus. Bijzonder, toch? Als je je voor zou stellen aan iemand en je zegt, wie ben jij? Dan zou dat misschien niet je eerste gedachte zijn om je zo voor te stellen. Maar zo stelt Paulus zich voor aan de christenen in Rome die hem nog niet kennen. Ik ben een slaaf van Jezus Christus. Wat houdt dat dan in? Ik denk dat Paulus dat in dit gedeelte heel goed uitlegt. In onze omgeving bestaat er weinig slavernij nog. Hier in het Westen is slavernij afgeschaft. Ik denk dat we er heel dankbaar over moeten zijn. In sommige delen van de wereld bestaat een stukje slavernij nog, helaas. Maar we zien het niet elke dag in onze omgeving. We lezen er soms wat over, we horen er soms wat over. En over de slavernij horen we misschien nu soms wel wat extra, nu het gaat in Nederland ook over het excuus voor het slavernijverleden. Maar echt zien in de dagelijkse praktijk doen we de slavernij niet. Maar Paulus kiest hier eigenlijk een voorbeeld uit het dagelijks leven. Want in het Romeinse Rijk, waar Paulus op dat moment was, daar waren 60 miljoen slaven. 1 op de 3 mensen die er leefden in dat rijk, die was slaaf. Dus slavernij, dat was een voorbeeld uit het leven van alle dag. De Romeinen die het lazen wisten dus ook heel goed wat het betekende om slaaf te zijn. Een slaaf heeft geen rechten. Hij is het volledige eigendom van zijn meester. Niet als een soort werknemer in de uren waarmee hij een contract heeft. Nee, 24/7 was hij in dienst van zijn meester. Hij had geen rechten, hij had geen bezit. Hij mocht zijn eigen lijf niet gebruiken waarvoor hij het zou willen gebruiken. Niks. Volledig overgeleverd aan zijn meester. En zo'n heer had het recht om alles met je te doen wat hij maar wilde. En daar hoefde hij nooit verantwoording voor af te leggen. Al mishandelde hij je tot je dood ging, er kwam geen rechtszaak, want het was maar een slaaf. Het was bezit. Dan mocht de meester zelf weten hoe hij daarmee omging. Nou was slaaf zijn in de Romeinse tijd niet altijd heel rampzalig erg, want je had wel 2 soorten meesters. Je had slechte meesters, die hun slaven mishandelden. Ik weet niet of je wel zo'n oude film hebt gezien uit die tijd met van die galeislaven die onder zo'n schip vastgeketend zitten en maar moeten blijven doorroeien of ze nou zin hebben of niet, of hun lijf nou nog wil of niet, of er nou water in het schip komt of niet. Ze zitten daar vastgebonden, ze zijn slaaf. En ze krijgen net dat beetje eten om niet om te vallen. En ze moeten maar blijven roeien. Dat soort meesters had je. Maar je had ook goede meesters. We kennen bijvoorbeeld dat verhaal van de Romeinse hoofdman die naar Jezus toekomt, omdat zijn slaaf zo ziek is. Dat was een zorgzame meester die goed was voor zijn slaven. En die zelfs bij gezondheidsproblemen Jezus inschakelde. En misschien dus ook wel een arts zou inschakelen als dat zou helpen. Er waren slechte meesters en goede meesters. Maar bij allebei de meesters van de slaven God. Je was als slaaf het volledige eigendom van die meester. En je had geen enkel recht op jezelf. Voor ons is het goed om daar even bij stil te staan. Als je dit gedeelte leest. Want wat bij de Romeinen echt gewoon, in iedereen's omgeving voorkwam, is het bij ons toch een beetje ver van ons bed. Maar deze slaven, de slavernij, de verhouding tussen meester en slaaf, dat gebruikt Paulus hier om uit te leggen hoe wij ons nieuwe leven leven. Wat er verandert in ons nieuwe leven. Paulus zegt, zie jezelf als zo'n slaaf. Een slaaf heeft altijd één meester en geen twee. Je kan maar één heer dienen. Jezus zegt het ook in de bergrede. Je kan maar één heer tegelijk dienen. In je oude leven was de zonde jouw meester. Je was volledig in het bezit van de zonde. Je deed dingen waarvoor je je schaamt. Je kon niet eens het goede doen. Je kon niet tot eer van God leven. Want de zonde was jouw meester. En het einde was de dood. Nu in je nieuwe leven is God je meester. Je dient de gerechtigheid. En je hebt een goede meester die je goede dingen laat doen tot zijn eer. Dingen die goed zijn voor jezelf, voor de ander, voor de wereld om je heen en die tot eer zijn van zijn naam. Bent in dienst van de gerechtigheid. Je doet recht. En we hebben zo'n goede meester dat hij ons niet beloont voor wat we doen. En je moet maar hard genoeg werken en hopen dat je nog een beetje wat loon krijgt waarvan je kan leven. Nee, hij geeft je een geschenk. Niet op basis van je prestaties, maar omdat hij zo goed is. En hij geeft je dat eeuwige leven. Je nieuwe meester heeft je vrijgekocht van je oude meester. We zongen het net al, ik ben vrijgekocht door het hoogste goed. Door het bloed van de Heer Jezus zijn wij vrijgekocht van die slechte meester. Die zondige meester, die slecht voor ons was. Het einde zou onze dood zijn. Nu zijn we dus het volledige eigendom van Jezus geworden. Wij hebben geen recht meer om onze oude meester te dienen. En je hebt er niet alleen recht meer op, geen recht meer op. Je hebt er ook geen tijd meer voor en geen energie meer voor. Je hebt er ook geen middelen meer voor. Want alles wat je hebt, is erop gericht om die gerechtigheid te dienen. Al je tijd wordt ingezet om die gerechtigheid te dienen. Hoe zou je de zonde nog kunnen dienen? Je hele lichaam, je handen, je voeten, die worden gebruikt om de gerechtigheid te dienen. Want ze zijn het eigendom van Jezus. Je hebt dus niet eens meer iets om mee te zondigen, als het ware. Hoe kun je met handen die in dienst staan van de goede meester nog de slechte meester dienen? Kan eigenlijk gewoon niet, zegt Paulus. Want je bent niet meer van jezelf. Je bent het eigendom van Jezus. Al je energie gaat op aan het dienen van de gerechtigheid. 24:7. Paulus zegt dus, de vraag die gesteld wordt door mensen, mag ik in mijn nieuwe leven nog zondigen, is nutteloos. Wat is dat nou voor vraag? Jij dient de gerechtigheid. Jij bent een slaaf van de gerechtigheid. Je kunt niet vragen, mag ik die andere heer nog dienen? Nee, dat mag niet. Je hebt geen recht om het te doen, want je bent niet van jezelf. Je bent het volledige eigendom van Christus. Eigenlijk best een makkelijk antwoord. Je hebt geen recht om te zondigen. Je hebt geen middelen om te zondigen. Geen tijd, geen energie. We zijn klaar met die zonde. In dit hoofdstuk is het zo van Romeinen. En stelt Paulus dit zo. En ik denk dat het een heel mooi startpunt is. Hoe we naar onszelf kijken. Naar ons lichaam kijken. En hoe we naar de zon en hoe we omgaan met de mogelijkheid van zonde geven in ons leven. Kunnen we daar inderdaad? Mag dat? Kan dat? Maar in hoofdstuk 7 gaan we zien dat er toch ook nog wel een worsteling met die zonde blijft. Dat weet Paulus uit ervaring. En dat gaan we ook nog bespreken. Maar dit is het startpunt. Mijn lichaam is van Jezus Christus. En ik wil geen andere meester meer dienen. In ons land nu er over de afschaffing van de slavernij wordt gesproken. Mag je eigenlijk het woord slaaf bijna niet meer gebruiken. Ik weet niet of jullie opgevallen is. Maar je moet zeggen de tot slaaf gemaakten. Dan zeggen ze, slaaf zijn is nooit iets vrijwilligs. Je wordt altijd gedwongen om slaaf te zijn. Je wordt slaaf gemaakt door iemand anders. Dat is in zekere zin waar. Maar als je hier naar Paulus kijkt, dan zie je, er is, als het goed is de eerste dia van het, is een vers wat ik nu niet uit de Bijbel in gewone taal heb genomen. Vers 16, waarin we heel mooi zien dat eigenlijk in ons nieuwe leven, en ons gewoon het leven van iedereen, dat er eigenlijk twee kanten zitten. Aan de ene kant word je tot slaaf gemaakt. Aan de andere kant word je niet helemaal beroofd van je vrije wil. Je kiest er ook voor om je in te zetten als slaaf. En dat staat ook heel mooi in dit vers. Want daar staat, weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgeleverd bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. De eerste keuze in ons oude leven was om onszelf om te gaan zondigen. En daardoor, als het ware, nam de zonde ons over als meester. Hij ging ons beheersen. Er zat iets in van een, ik geef mezelf als slaaf en ik word tot slaaf gemaakt. De zonde was daar als de kippen bij. De Satan om jou vast te binden. Oké, je wil mij dienen? Oké, nou van nu af aan altijd. Ik knoop je helemaal vast. Jij bent vanaf nu mijn slaaf. En dan staat er, we zijn vrijgekocht door Jezus. Dat was niet ons, wat we zelf konden doen. En we zijn dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Het is allemaal iets wat ons aan de ene kant, wat over ons komt. Waar we dankbaar voor mogen zijn dat God dat in ons doet. En toch staat er hier, wij zijn van harte gehoorzaam geworden. Er zit dus ook iets in, een houding die wij er zelf in hebben. Aan de ene kant maakt God ons dienstbaar. Aan de andere kant mogen wij van harte gehoorzaam worden. Het is een samenwerking tussen God en ons. Je kunt het ene niet helemaal doortrekken, je kunt het andere niet helemaal doortrekken. We werken in dat slaaf zijn, zeg maar, samen met onze Heer. Wat me opviel, dat er het woord stond van harte. U bent van harte gehoorzaam geworden. En ik denk dat we als we hier zo zitten, we begonnen zijn aan het nieuwe leven, dat we zeggen, ja, ik ben vrijgekocht door Jezus. Hij is mijn Heer. En ik hoop ook dat jullie hem van harte dienen. Want er is alle reden om hem van harte te dienen. Het is een voorrecht om een slaaf van God te mogen zijn. Want hij is de allerbeste meester. Hij is door en door goed. Hij is in en in liefde, zingen we altijd. Van wie zou je anders het eigendom willen zijn? Wil je nog het eigendom zijn van de zonde? Als je zo'n meester kan hebben? Nee. Wil je nog het eigendom zijn van jezelf? Nee. Ik ben niet in en door en door goed. Nee, deze meester, daar wil ik het eigendom van zijn. En als ik zijn eigendom ben, van top tot teen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, met mijn lichaam, met mijn bezit, met mijn plannen, met mijn talenten, met alles, dan mogen we ook weten dat hij helemaal bezit van ons neemt. Met zijn leven. Het nieuwe leven, dat gaat stromen. In elk minuut van onze dag. In elk detail van ons lijf. Want hij is onze eigenaar. Dat is geen straf, dat is een voorrecht. Want zijn leven gaat volledig door ons heen stromen. Omdat niets meer van onszelf is. We zijn helemaal van hem. Hij neemt ons helemaal in bezit. Met zijn leven. Met zijn liefde. Met zijn goedheid. We zijn van harte gehoorzaam omdat de gerechtigheid dienen, dat is een enorm voorrecht. In ons oude leven konden wij de gerechtigheid niet dienen. Wij konden niet echt recht doen. Zelfs met onze allerbeste pogingen, met onze goede bedoelingen, brachten we toch vaak nog de wereld, de ander of onszelf schade toe en brachten we God niet de eer die hem toekwam. Maar nu mogen wij die gerechtigheid dienen. Deze handen die eerst verkeerde dingen deden, mogen nu gewoon de gerechtigheid dienen. Die worden in staat gesteld recht te doen, goed te doen. Je voeten, je ogen, die tong die zo lastig te beheersen is, die mag gewoon recht doen. Die mag gewoon God eren. Dat is toch een grote vreugde. En als derde mogen we het nog denk ik van harte doen, omdat de toekomst die we krijgen, die is prachtig. We krijgen het eeuwige leven cadeau. Toen we slaaf waren van de zonde, zouden we als loon de dood krijgen. Dat hadden we verdiend. Dat was het enige wat het opleverde. Maar nu krijgen we als geschenk, zonder dat we daar iets voor hoeven doen, het eeuwige leven. Zo'n Heer willen we toch dienen? Van zo'n Heer willen we toch van harte slaaf zijn? Misschien zeg je nu, ja, slaaf zijn van God. Dat zegt Paulus hier misschien. En het is best een mooi beeld om iets uit te werken. Maar ik hou eigenlijk meer van het beeld dat ik een kind van God ben. En dan hoef ik niet meer te zeggen dat ik een slaaf van God ben. Want daar hebben we ook verschillende bijbelteksten over. En dat is eigenlijk een tekst die me veel meer aanspreekt. Kind van God zijn. Dat slaaf klinkt zo negatief. En inderdaad, het staat in de Bijbel. Soms zelfs heel letterlijk. Laten we even kijken naar de volgende teksten. Galaten 4 vers 7 staat: nu bent u dus geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. En Romeinen 8 vers 15, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Was dat beeld van die slavernij dan mooi om even wat te illustreren, maar zetten we dat weer aan de kant? Ja, Paulus doet dat dus niet. Die begint zijn brief al met, ik ben slaaf van Christus. Hij zegt niet, ik ben kind van God. Ik denk dat we moeten uitkijken om dit tegen elkaar weg te strepen, om dit tegenover elkaar te zetten. Als in de Bijbel beelden worden gebruikt, dan worden ze vaak gebruikt om bepaalde geestelijke principes neer te zetten. En ze zijn vaak niet of-of, maar ze kunnen naast elkaar bestaan. En verder kun je ze ook nooit volledig doortrekken. Voorbeelden die uit ons aardse leven komen, die kloppen nooit helemaal voor de hemelse principes. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een herder en zijn schapen, dan zijn wij nooit helemaal schaap. Maar bepaalde kenmerken van de herder en een schaap, die mogen wij toepassen in ons leven. Daar zien wij iets in. En we zien ook dat Jezus wordt de ene keer de herder genoemd. De andere keer wordt hij de deur van de schaapspoort genoemd. En de andere keer is hij het lam dat geslacht wordt. Dus zelfs in die gelijkenis zien we dat Jezus steeds een andere rol heeft. We kunnen niet zeggen, omdat hij lam is, is hij geen herder. Je kan het niet tegen elkaar wegstrepen. Het wordt op verschillende plekken gebruikt, naast elkaar. En zelfs het mooie beeld van een vader en een zoon kun je nooit volledig doortrekken. Want in ons aardse leven gaat een zoon een vader opvolgen als de vader gestorven is? Nou, wij dienen een eeuwige God. Dus er zal nooit precies diezelfde werking zijn tussen een vader en een zoon, zoals in ons aardse leven er is. En ik denk, als we deze tekst uit Galaten nemen, ik heb geen tijd om het hele stuk van Galaten te lezen en te bespreken hoe er daar gesproken wordt over slaven en zonen, maar hier in Galaten wordt eigenlijk een heel ander geestelijk principe neergelegd. Daar wordt iets anders mee uitgelegd. Dus daar wordt een slaaf anders ingezet. Interessant om eens te bekijken. Kijk daar eens naar. Geen plek natuurlijk om dat nu helemaal te gaan uitwerken. Dan zitten jullie hier vanmiddag nog. Maar Romeinen, ja, dat is natuurlijk wel opvallend. Want dit vers komt uit Romeinen 8. Ik bedoel, dat is maar net iets verder dan Romeinen 6. En Paulus is die hele gedachte van dat nieuwe leven is hij aan het uitwerken. Dus we kunnen niet zomaar zeggen, hier doet hij iets heel anders. Maar ik denk dat wat hij hier zegt, dat heel aanvullend kan zijn op het beeld dat we een slaaf zijn. We zeiden net al, we zijn van harte een slaaf. En hier in Romeinen staat, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Hier wordt slavernij gekoppeld aan die angst. De angst voor je meester, omdat hij je kan mishandelen. De angst voor de dood die misschien gaat volgen. Die geest van slavernij hebben wij niet in het slaaf zijn van God. Wij hoeven niet bang te zijn voor deze goede meester die alleen maar het goede met ons voor heeft. Met wie we samen de gerechtigheid mogen dienen. Nou, we hebben de geest gekregen van aanneming tot kinderen. En dat sluit ook eigenlijk heel mooi aan bij wat er in de Romeinse samenleving gebeurde, soms met slaven. Romeinse rijke mannen die wezen op een bepaald moment een erfgenaam aan. Dat was een zoon, maar als die zoon niet geschikt was of als ze geen zoon hadden, dan wezen ze daar iemand anders voor aan. Soms uit hun familie, maar ook heel vaak werd er van zo'n goede meester werd daar een slaaf aangewezen als zijn opvolger. Die kreeg in plaats van die slaaf, de positie als slaaf, kreeg hij de positie als zoon. Dat betekende vaak adoptie in de Romeinse tijd. Dat je soms al als volwassene, als jonge man, werd je geadopteerd. Werd je aangenomen als zoon en werd je aangewezen als erfgenaam. En dat is eigenlijk een prachtige toevoeging bij het beeld van de slaaf. Wij zijn niet alleen vrijgekocht. Wij dienen niet alleen hem met alles wat in ons is. Maar hij gaat soms zelfs zo ver, gaat onze God met zijn slaven, dat hij ons aanneemt als zonen. Met dat aannemen als zonen verandert onze positie. Verandert in die zin ons recht. Maar ik denk niet dat de houding van de slaaf naar de meester toe veranderde. De gehoorzaamheid was er net zo, maar de liefde naar zijn meester nam toe. Hij volgde nog steeds in alles zijn vader. En ik denk dat dat ook voor ons zo mag zijn. En we hebben een heel mooi voorbeeld in de Bijbel. Van een zoon. Een zoon die toch slaaf, die ervoor koos om slaaf te zijn in zijn aardse bestaan. Zich op te stellen als een slaaf. Kijk maar eens mee naar de volgende tekst uit Filippenzen. Wat er gezegd wordt over onze Heer Jezus. Jezus was aan God gelijk, maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde en toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God. Zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Toen we het hadden over het nieuwe leven wat Paulus omschrijft op basis van deze slaaf, zei ik, het gaat om het nieuwe leven niet om onze positie, maar om hoe nou ons aardse leven is. En Jezus is daar ons grote voorbeeld van. In zijn aardse leven stelde hij zich op als een slaaf. Hij riep ook niet steeds, ik ben de zoon van God. Hij zei, ik ben gekomen om te dienen. En hij diende God en hij gehoorzaamde God en hij eerde God. En hij dacht niet aan zichzelf, maar hij was gehoorzaam tot in de dood. En we hebben ook een prachtig voorbeeld uit de evangelie waar Jezus ook heel letterlijk zich opstelt als een slaaf. En dat is als Jezus de voeten van zijn discipelen wast. Dan kiest Jezus er echt voor om de rol van een natuurlijke slaaf in te nemen en om die voeten te wassen. Dat deed een meester nooit. Dat deed een zoon van een rijk iemand nooit, een erfgenaam. Die ging geen voeten wassen, maar Jezus deed het. Hij stelde zich op als een slaaf. En kijk maar eens wat hij dan zegt tegen zijn discipelen. En hij zegt, u noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht, want ik ben het. En als ik dan, de heren en meester, uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u ook zult doen zoals ik u voor heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer, een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Gods zoon die ervoor koos om een slaaf te zijn, legt een voorbeeld voor ons neer. Ja, qua positie zijn we kinderen van God. Maar hoe we hier op aarde leven, moeten we onszelf zien als slaven van die gerechtigheid. Slaven van God. 24/7 tot zijn beschikking. Alleen maar op aarde om die gerechtigheid te dienen. Wat het ons kost. Van harte, uit liefde voor onze meester. Paulus zet ons zo neer in Romeinen 6. Hij werkt dat uit. Maar je ziet, hij werkt het niet alleen uit in theorie, maar hij past het ook echt toe op zijn eigen leven. Paulus heeft het doorleefd. En omdat hij weet, ik sta volledig ter beschikking aan mijn meester, opent hij zijn brief zo. Niet vanuit een soort, kijk mij nou, ik ben een kind van God. Nee, ik sta volledig ter beschikking van God en om het goede nieuws te brengen. Ik ben een slaaf van Christus. En ik wil jullie uitdagen om dit ook over jezelf uit te spreken. Want het helpt om te kijken naar je leven van alle dag. Wat voor keuzes maak ik? Wat doe ik met mijn lijf? Wat doe ik met mijn tijd? Ik ben een slaaf van God, dus ik kan niet anders dan mijn meester dienen. Ik kan niet anders dan bij die zonde vandaan blijven, want dat wil ik niet meer. Ik zou graag met jullie even stil zijn, zodat je ook dat kan uitspreken naar God. Heer, ik ben uw slaaf. Vader, hier zijn wij. Wij zijn volledig uw eigendom, want wij zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Wij willen u van harte dienen en gehoorzaam zijn. Want er is niets mooier dan zo'n goede meester dienen. Er is niets mooier dan een slaaf te zijn van de gerechtigheid. Wilt u ons vullen met die vreugde? Wilt u ons ook dienstbaar maken, zoals u dat zegt in dit woord? Dat we het niet uit eigen kracht hoeven doen. Maar dat u dat in ons doet. En we bidden dat het niet alleen theorie zal blijven, maar dat we dat echt kunnen toepassen in ons leven van elke dag. Zoals Paulus dat deed, volledig toegewijd aan u. In alle reizen die hij maakte, in alle brieven die hij schreef, in alle woorden die hij sprak. Maar ik bid ook dat u ons zo op onze eigen plek wilt gebruiken, tot eer van u, de gerechtigheid te dienen. In Jezus' naam. Amen.